wat nog interessanter is, en vreemder, als je ziet de enorme hoeveelheid geweld. En dat de kraakbeweging eigenlijk, naar mijn gevoel, een broeinest had kunnen worden van zogenaamd polderterrorisme. Toch is dat nooit gebeurd. Als je ziet die hele club van Die Hard, zeg maar, uit de Staatsliedenbuurt, hoe zich dat ontwikkelde. En die film laat dan weer iets meer een kijkje in de keuken zien. Hoe is dat gekomen? Ik bedoel, ik zat me meer af te vragen. Ik dacht, ach, de heren hadden we zo de Nederlandse autonomen en de Nederlandse RAF hadden hier zo uit kunnen groeien.
Met Theo van der Giezen en zijn generaal Jack als
die zaten ook op een schietclub. Dat is ook
die waren daar echt met dat soort dingen bezig. Die hadden dachten in dat soort beelden, ook verraders, wij tegen het systeem, enzovoort, enzovoort. Het was ook allemaal in diezelfde tijd dat bloeide. En toch is dat niet gebeurd.
Kijk, ik weet niet of dat zozeer voor die groepen uit de Staatsliedenbuurt geldt. Want wat de film heel duidelijk laat zien was dat hun op macht uit waren. En als je op macht uit bent, heeft het geen zin om je eigen zo te marginaliseren dat je in een kleine terroristische groep zit. Dus of dat voor hun een goed alternatief geweest is, daar heb ik mijn twijfels over.
Heb je het daarover gehad met bijvoorbeeld Theo van der Giezen, waar zijn grens gelegen zou hebben? Hoe ver hij had willen gaan als die beweging nog groter gebleven was?
Nou, we hebben het wel over gehad of dan hem op het einde, of we dan ook overwogen hebben. En Jack vertelt dat ook in de film van, je komt wel gaan schieten, maar je moet er dan zoveel neerschieten. Dus in die zin hebben we het over die grens wel gehad.
Ja.
En ik denk ook die schietclub.
Die komt
dat
niet
is ook typisch.
Want zij zijn lid geweest van een schietclub. Ja, nou, en dat kan je toch de aanzet tot een...
Nico is ook lid van een schietclub. Ik bedoel, je moet zo vreselijk oppassen. Dat is natuurlijk vreselijk opgepompt in het parool in de tijd. Omdat nou een essentieel dat er twee krakers lid zijn van een schietclub. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen
goed,
die...
Ze hadden wel zo... Kijk,
ze speelden daarmee en ze gebruikten dat ook als provocatie. In die zin denk ik dat ze ook bewust lid zijn geworden van die schietclub. Omdat ze ook wel het idee hadden, dat lekt wel een keer uit en dan hebben we weer een leuke gel. Ik bedoel, daar moet je zo vreselijk mee oppassen natuurlijk.
Maar waarom denk jij het, Evelien? Ik bedoel, afgezien even van de rara die zo deur dan zich van zich laat horen. Maar toch niet zo lang niet die maat als in Italië of in Duitsland.
Nee, nou, ik denk dat... ik had het er gisteren met ook een oude kraker, een oude vriend van me over. En die zei... De confrontaties met de overheid, als je het al hebt over al die geweldsdiscussies, die waren tot op een bepaalde hoogte te overzien. Als je ging knokken met de ME, dan wist je gewoon dat er niet geschoten werd. En je wist dat het doel... Er waren regels van het spel. En je had, als je een paar keer bij een rel geweest was, dan wist je wanneer je naar voren kon en wanneer niet. En op een gegeven moment werd de ME wat slimmer. En op een gegeven moment gingen die confrontaties meer uit de weg.
En het waren altijd de niet-betrokkenen die uiteindelijk het slachtoffer werden, want die holden niet snel genoeg weg.
Bijvoorbeeld, maar dat is niet waar ik naartoe wil. Echte momenten van confrontatie, dat was als er sprake was van knokploegen of van mogelijke confrontaties met extreem rechts.
En stillen.
En dat zijn onberekenbare factoren. En dan waren mensen gewoon wel bang. Of dan werd er meer, zeg maar, bewapend of gebarricadeerd of weet ik veel wat. Dan, en ik denk dat mensen, omdat die confrontaties ook onvermijdelijk voorkwamen of dreigden in die hele strijd, dat mensen heel goed die grenzen van het geweld of werkelijk geweld, zeg maar, in de gaten hadden en wisten wat dat betekende. En zich op die moment ook, zeg maar, wel echt verdedigen. Maar dat ze ook heel erg bewust heeft gemaakt van, er zijn grenzen. Ik bedoel, als ik lijf en leden, dat is gewoon dat is toch de ultieme grens.
Maar denk je niet dat tegelijkertijd, toen die grens door de overheid toch min of meer overschreden dreigde te gaan worden, dat ook het einde van de beweging heeft betekend? Want in de film, even om daar naar terug te gaan, Joost Seelen, de ontruiming van het Jan Luikenpand, de Lucky Luik, is ook een soort einde in jouw film van de beweging. Op het moment
ik wil nog heel even terugkomen op die doden en die ontwikkeling naar dat terrorisme toe. Ik heb veel archiefmateriaal gezien en veel met mensen gepraat en het klopt voor een deel wat Evelien zegt. Je wist wat er ging gebeuren. Anderzijds het toeval zit in een klein hoekje. Hmm. En dat had het makkelijk.
Ja,
als er in die Vondelstraat een tank over twee mensen heen gereden was, wat natuurlijk makkelijk had kunnen gebeuren, dan is het heel moeilijk om te voorspellen wat voor effect dat op die beweging
had. Die scherpschutters heeft iedereen gezien. De liepen rechercheurs met
zeker op dat moment.
Dat is zeker
rond.
Er had op zoveel momenten iemand van de dakrand kunnen vallen. Of,
dat is een mirakel. Dat er.
Dat is ook zo. Ja. Dat is ook een mirakel.
En Hans Kok, de woedeuitbarsting rond de dood van Hans Kok, die eigenlijk in 85 als eigenlijk die beweging toch al grotendeels over zijn hoogtepunt heen is. Maar in één keer komt daar een toch weer, iedereen rent weer meteen die straat op. En ik denk als zoiets in 80 gebeurd was, op het hoogtepunt van de beweging, dat het gigantische gevolgen had kunnen hebben. Het is natuurlijk speculatie.
Nee, maar inderdaad, die grens met acties, je hebt ook nog het MAF gehad en je hebt... Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel eens hier en daar wat bommetjes gelegd, maar de grens was gewoon toch ook heel duidelijk van er mogen geen mensen gewond raken. Of dat...
Had het ook iets te maken met dat de braakbeweging altijd één lijn trok? Tot het laatst toe naar buiten
maar dat
toe.
Dat is echt absoluut een flauwekul.
Nee, naar buiten toe werd altijd... Oh nee, er werd waar.
De illusie werd gewerkt.
Jullie waren vreselijk altijd... de autoriteiten, want de Polakken en zo, die zeiden altijd hardliners en de zachtliners, waar ze in feite natuurlijk helemaal gelijk in hadden. En jullie zeiden altijd autoriteiten proberen ons uit elkaar te spelen, et cetera. Nee.
Volgens mij was dat veel meer de Telegraaf die het altijd had over de kraakbeweging en voortdurend iedereen over...
Nee, de kraakbeweging zelf is ook altijd één lijn. Heel sterk en boos als je... God ja, als je eens een keer zei, misschien zijn er wel wat verschillende opvattingen.
Nee, maar dat had je toch bij dit geval had je toch al.
Dat heb jij vrij over je heen gekregen. Ik had een artikel over de grote keizer herinneren waar je dat voorzichtig aankaart. En dat
kreeg ik van alles over me heen, Dat er misschien wel eens een verschil van mening binnen dit gezelschap zou bestaan.
Nee, maar goed, dat heb je natuurlijk in 30 april 1980 al de distancieringen en de mensen die het gingen opeisen.
Maar bij de luik begon het te barsten, maar heel lang niet.
Ja, maar kijk, bij de luik is natuurlijk gewoon ook op twee hele verschillende... de fronten heel belangrijk. Ik bedoel, is het
precies, nou hebben we het over de Lucky Luik die in 82 definitief ontruimd is nadat hij opnieuw gekraakt was. En het breekpunt was toen gaan we er vrijwillig uit omdat het pand aangekocht was door de gemeente voor jongerenhuisvesting.
Het eerste breekpunt is het terugpakken van het pand. Ja. De luik was gekraakt, er woonden een aantal mensen in en er is een knokploeg gekomen en die hebben die mensen midden in de nacht uit het pand gegooid. En de politie heeft toen geweigerd om die mensen eruit te gooien en de rechtmatige bewoners, wat die krakers toch waren, gezien hun woonrecht, et cetera, om die terug in het pand te plaatsen. En toen is er een discussie gekomen in die beweging. Moeten we terug gaan pakken?
Of voor mij was men het daar wel over eens.
Maar hoe gaan we terugpakken? En met name over de manier waarop, daar is een enorm intern conflict over ontstaan. Een aantal mensen hebben dat doorgedreven, want het moest snel en het moest per se op militaristische wijze, want anders zouden er slachtoffers vallen, et cetera. En dat heeft ontzettend veel kwaad bloed gezet, terwijl er een aantal mensen waren die wilden daarover praten, die wilden erover discussiëren, die waren er eigenlijk nog niet klaar voor.
En, dat was
en die wilden het wel, die waren het eens met het principe, we kunnen die niet over onze kant laten gaan en we moeten wat ondernemen, maar die waren het niet eens over het principe, dat moeten we op deze manier gaan doen.
Want dat was bijna de laatste stap op weg naar een professionele terreurorganisatie.
Nou, niet een professionele terreurorganisatie, maar wel een manier van opereren die heel erg op de ME ging lijken.
Ja, en een moment waar Theo van der Gries en Cor Nuiten natuurlijk in een bepaalde manier op gewacht hadden. Ik bedoel, het was natuurlijk wel een moment waarop zij de dingen die zij altijd wilden doen, van je bent voorbereid en je bewapent je op het moment dat het moet.
Precies,
dan kom je naar
en ze grepen die kans op dat moment
En ze grepen die kans en ze hebben gebruik gemaakt van... het feit dat er veel discussie was en dat er veel twijfel was. En zij hadden zoiets van, het moet gewoon op dit moment. En goed, dat kun je ze nageven. Er moest wel wat gebeuren op dat moment. En dat is inderdaad gebeurd. Ik bedoel. En goed, dat de ontruiming daarna ook nog 2 dagen een rel werd. Dat is weer, dat kwam er nog eens een keertje achteraan. Maar toen hadden we ook al zo ontzettend veel discussie over geweld gehad. Dat was...
Nog één keer terug naar de film, want ik denk, Joost, als je daar je film zou hebben laten eindigen, dat niemand tegen je te hoop zou zijn gelopen van de oudkrakers. Althans niet op de manier waarop dat nu gebeurd is. Maar je hebt nog een climax aan je film gestopt. 1988, de interne afrekening binnen de kraakbeweging.
Nou ja,
vertel heel
een
even
climax,
kort.
Dat
zo wordt
zou het ook een anticlimax kunnen noemen.
Dat mag je ook zo noemen.
En er is ook nog een soort overgangs... periode in de film waarin je ziet dat er weer nieuwe mensen in die kraakbeweging instromen.
Maar op dat moment gaat de strijd tussen zeg maar, de krakers van het eerste uur nog steeds onder leiding van Theo en de nieuwe krakers. En dat ontaart in onderlinge geweldspleging. Het dreigen met elektroshocks zelfs om mensen tot verklaringen te dwingen. Ja. Door de kritiek van de mensen achteraf is dat is heel erg een incident geweest wat jij heel erg hebt opgeblazen. En bovendien door het zo'n prominente plaats aan het eind van je film te geven, wek je de indruk alsof dat je leidmotief bijna is van de film. Evelien, heb jij dat ook zo ervaren als de meeste andere oudkrakers?
Nou, ik denk dat het een film is over een afrekening en over die machinaties. Dat je, ik heb een beetje het idee dat je dat als uitgangspunt hebt genomen en je mede door dat Theo, hè, wat ik eerder zei, zo met terugwerkende krachtengeschiedenis in één grote lijn ziet. Dat je daarom dat als eindpunt moest kiezen.
Je denkt dat Joost het een beetje vooropgezet al in zijn hoofd had zitten.
Of kennelijk, zoals hij net verteld heeft, zich erg heeft laten leiden door het verhaal wat Theo verteld heeft.
Het is natuurlijk ook een vreselijk incident geweest, hè? De onderlinge terreur en het dreigen met martelingen.
Nou, ik vind dus, het is enerzijds een incident, maar het is anderzijds niet een incident. Het is bijvoorbeeld ook rond de herkraak van de Grote Keizer gebeurd, wat ook in de film getoond wordt. Wat toen min of meer intern getolereerd is en min of meer met de mantel de liefde bedekt is. En dat moment vind ik zelf een veel belangrijker moment. Ik vond het zelf heel schokkend om te ervaren dat op dat moment in die kraakbeweging dat toch min of meer getolereerd werd. Dat daar niet, dat Theo niet aan zijn jasje getrokken werd en eruit gesmeten werd, want dit pikken wij intern niet. En dat is op dat moment niet gebeurd. En dat ik eindig in 88 in die film met die uiteindelijke onderlinge afrekening. Kijk, die strijd tussen Theo en mensen die dachten als Theo en de andere mensen, die loopt, komt in die verschillen daartussen en die uiteindelijke strijd daartussen, die loopt door die hele film heen. En uiteindelijk is dat alleen maar op te lossen dus door zo iemand eruit te donderen. En dat gebeurt dus in 88. Hij wordt er gewoon uitgedonderd. Daar komt het toch min of meer op neer. En die verwoording, hè, van het idealisme naar hoe ver ga je uiteindelijk, daar is dat 88 natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Dus vandaar dat ik ook vond dat het in die film moest zitten.
Ja, nou, ik denk
Evelien,
dat
het, ben jij daarmee eens?
Ik denk dat het op een bepaalde manier een heel eendimensionale kijk is op de geschiedenis. Ik heb het,
ja, op de geschiedenis.
Ja, maar nou mag ik even zeggen. Ik heb de bewegingsleerboekje van Bill werd er weer eens op nageslagen, waar ook een heel hoofdstuk staat over die afrekening.
Dat is eigenlijk zeg maar de eerste poging voor Joost om,
ja,
om die
precies,
geschiedenis van de kraakbeweging te boek te stellen.
Ja, het zijn een beetje, het is door mensen die er wel mee in zaten, een aantal verhalen van belangrijke momenten laten vertellen. Maar omdat je een boek hebt, hè, heb je meer ruimte. Maar er wordt ook heel duidelijk geprobeerd het een duiding te geven. En de Bilwet die probeert, die ziet het eigenlijk meer zo van de beweging zocht haar eindpunt. En daardoor moest het gewoon wel gebeuren dat het geweld steeds meer naar binnen sloeg. En het eindpunt was zoek. Er was steeds maar geen einde. En daardoor werd het geweld, en het moest ook helemaal ophouden om weer iets nieuws te beginnen. En het is heel grappig, want ze halen Canetti erbij, Massa en Macht. En het sluit echt naadloos aan. Zelfs op wat Theo zegt en op wat Theo gedaan heeft. En dat is denk ik iets belangrijks wat ik in die film gemist heb. Dat is betekenis geven aan dingen die er gebeuren. En duiding eraan geven. En ik denk in die zin dat het, een eerste poging is in een film waarin dit boekje van bewegingsleer een eerste poging tot geschiedschrijving is.
Precies, want is dat niet een beetje de conclusie ook van de film? Dat hij in zijn beperktheid toch de aanzet zal geven, mogen we hopen, tot veel meer discussie en veel meer onderzoek, Geert? Jij hebt je kleine geschiedenis van Amsterdam geschreven en daar ook een kleine poging toe gewaagd. Maar je bent ook in 85, meen ik, gestopt.
Ja, ik liet het gewoon weglopen. Maar je kunt op een gegeven moment namelijk geen geschiedenis meer schrijven. Er moet een tijd tussen zitten van rijping.
Maar is nu eigenlijk zo langzamerhand de tijd aangebroken dat we die periode met enige
ik
distantie kunnen beschrijven?
Ik vond het heel opvallend dat iedereen, met de meeste mensen, jij zegt, er maakt het verschil tussen man en vrouw. iedereen er nog over sprak alsof het gisteren gebeurd is. Precies. Dat er zo weinig reflectie was.
Dat was de reden om die film op dit moment te maken.
Ja, het is, nou ja, maar ik merk ook zelf, als ik daarover nadenk, een van de redenen waarom het moeilijk is om een oordeel te hebben of te vormen over die film, is dat je die tijd die ontzettend belangrijk is voor een hele generatie mensen. Weet je, het is je eerste liefde, je eerste huis, precies, je eerste studie waar je mee stopt. Het is een periode die ongelooflijk belangrijk is en die een heleboel mensen heel erg gevormd heeft. En die nu een soort weggezonken is, maar die nog steeds je leven heel erg bepaalt. Ja. En die plaats heeft gekregen nog in je eigen leven.
Volgens mij kan een heel duidelijke parallel trekken met de Tweede Wereldoorlog, waar direct na die oorlog absoluut niet over gesproken werd. Wederopbouw en opeens 10 jaar later komt Presser en iedereen begint over die Tweede Wereldoorlog, maar vooral op basis van emotie aanvankelijk.
Ja, maar het leuke vond ik om op dit moment deze film te maken, is dat je dus geen mensen hebt die in de luie stoel terugkijken van het was vroeger zo en het was vroeger zo, maar dat het een soort emotionele geschiedschrijving geworden is, om het zo te zeggen. Mensen kunnen erop terugkijken, de conflicten, de ruzies zijn niet meer zo groot en de emoties zijn niet meer zo groot dat ze zeggen ik wil er niet meer over praten. Wat sommige mensen die we geïnterviewd hebben, die hebben gezegd, ja, het is voor de eerste keer in 15 jaar dat ik over dit soort dingen praat, dat ik dit vertel.
Is dat niet het lot, Geert, tegelijkertijd van de historicus die zich als eerste zijn vingers brandt aan zo'n onderwerp?
Wat
dat hij iedereen over zich heen krijgt.
Ik voel me niet als verbrand.
Nee, maar voor een groot deel wel natuurlijk. Het is eng, het is griezelig. Je bent een pionier.
Goed, ik wou het jullie hier in ieder geval heel hartelijk bedanken voor deze toelichting op de film. Laten we inderdaad hopen dat het tot nog veel meer en veel gedegenere geschiedschrijving zal leiden. Daarmee wil ik niks tekort doen aan de film van Joost Seelen. Waar is hij te zien, Joost, en wanneer komt hij op televisie?
Hij draait nog in filmtheater De Smet, elke avond om 19:30 deze week. En zondagmiddag en zaterdagavond in de nachtvoorstelling. En hij komt op 13 en op 20 januari op televisie.
Bij de NPS?
Bij de NPS, ja.
Goed. Joost Seelen, Evelien Lubbers en Geert Mak, bedankt voor jullie bijdrage aan deze discussie.
En degene die die laatste woorden sprak was Marnix Koolhaas. Volgende week staat de discussie weer onder leiding van Ger Jochems. Ik herhaal nog even met wie hij sprak. Joost Seelen, dat is de documentairemaker van die film. De stad was van ons, met Geert Mak, historicus, schrijver, journalist. En met Evelien Lubbers, oud-kraakster. Muziek, wij draaien vandaag operamuziek. En opera gaat over liefde en dood, die twee thema's. Alles wat er omheen is bedacht is versiering. Een van de mooiste en meest tragische voorbeelden van die onontwarbare thematiek is het einde van Purcell's opera Dido en Aeneas. Dido is de legendarische stichtster van Carthago, die verliefd wordt op de uit de Trojaanse oorlog afkomstige Griekse held Aeneas. Luistert u naar Janet Baker in When I'm Laid in Earth. Nog meer opera direct na 1 uur, want dan kunt u luisteren naar een programma van Michal Citroen. En het gaat over haar levenslange fascinatie voor de opera van Mozart, Don Giovanni. Tot zo na 1 uur.